We beginnen met het zingen van Psalm 116 en dat is in de bundel lied 368. Lied 368, het eerste, vijfde en zesde couplet. God heb ik lief. Wij vervolgen met 698, er was één die gewillig zijn leven eens gaf. 698, alle vier coupletten.
Thank you.
Heer, een oog dat u slechts ziet. 797. 797, ook alle vier de coupletten. Zusters, jongelui in ons midden en gasten allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Schoorstra. U mag lezen uit Gods woord en u mag het uitleggen aan ons dat wij deze week weer hiermee bemoedigd mogen worden. Gods zegen. Tony, bedankt voor het orgelspel, de begeleiding. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Gijsbert Thomassen. Uiteraard bent u ook voor deze dienst weer van harte uitgenodigd. De boekentafel hebt u wellicht gezien in de hal. Het is de eerste zondag van de maand namelijk. En zoals beloofd staat Kenna Schipper achter de boekentafel. Zij kan vragen beantwoorden en boeken aanbevelen. Bij de uitgang staat straks een collectebus waar u uw gave in kunt doen. Deze wordt ook van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal. En onder het genot van een kopje koffie of thee. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor Ellie Smit. Geniet ervan. Dan vraag ik voor de volgende mededeling, indien mogelijk, of u wilt gaan staan. De Heere is mijn herder. Psalm 23. De Heere heeft na een kortstondige ziekte mijn lieve Arie thuisgehaald. Arie Amersfoort, geboren Schiedam, 30 december 1935. Overleden Amerongen, 2 maart 2023. Hanni Amersfoort, de Joden. De kaart die wordt op de boekentafel gelegd. Daar kunt u eventueel de tijden van de dankdienst en ook het adres van zuster Amersfoort in vinden. En zij die verbonden zijn met de gemeente via de mail, die mogen vandaag of morgen een mail verwachten. U had hem misschien eerder verwacht, dat is mijn fout. We willen ook voorbeden doen voor onze zuster Hanni Amersfoort in deze moeilijke periode. En laten wij ook als gemeente haar gedenken en met haar meeleven. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen vervolgens voor foto en groet. Lied 300, Geest van God, maak in dit uur. Dat is lied 300 voor foto en groet. En misschien wil onze broer het nog zeggen. Na foto en groet zingen we uit de bundel 236, 1, 2 en 3. Maar eerst 300.
Ook goedenavond, broeders en zusters. En dat we met elkaar ook naar de Heere mogen gaan en ons ook deze dienst bij Hem mogen brengen. Zullen we met elkaar bidden? Liefdevolle Vader, wat een genade. We hebben al prachtige liederen mogen zingen. Over U, over de Heer Jezus. Over de zekerheid van het geloof. En we mogen zo ook deze dienst bidden bij u brengen en willen met elkaar belijden dat onze hulp is van u, kostbare God en Vader, schepper van de hemel en de aarde. U hebt ons gemaakt en u bent met uw kostbaar werk begonnen en u zult het ook voleindigen. We hebben dat ook gehoord in het overlijden. We mogen weten waar we naartoe gaan. En we mogen elkaar begroeten in de heilige naam van de Heer Jezus Christus, die in ons midden wil zijn en wil werken door zijn geest en door zijn woord. Halleluja. Amen. U mag gaan zitten als u wilt. U mag ook blijven staan, dat maakt mij niet uit, maar we zingen het volgende lied nog. Dat is 236. 1, 2 en 3. 236, 1, 2 en 3. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader, wat een heerlijk lied, wat heerlijke woorden, wat een heerlijke toekomst. U bent ons voorgegaan. En wat is er mooier en hoger dan u te ontmoeten. En onze broeder Arie is heen gegaan naar u. En daar leeft hij in het paradijs met u. En met al die miljoenen andere gelovigen. En we bidden om troost voor onze zuster Hanny. Vader, want het is toch gemis. Er is een scheiding en dat doet pijn en verdriet. Er is uw troost, er is uw belofte, maar er is ook leegheid. Vader, zo dragen we haar aan u op. En met haar ook andere familieleden. En dat we ook als gemeente om haar en hen mogen staan. Dank u wel daarvoor. Vader, zo bidden we ook voor elkaar. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet ook hoe we luisteren op dit moment of misschien later. En dan mogen we ook voor elkaar bidden. Dat is de liefde van u. Dat is uw echtheid. Dat is uw bewogenheid. Dat is de geest die ons in ons uitwerkt, draagt elkanders lasten. Om zo elkaar ook voor uw genadetroon te brengen. Wat een diepte is dat. U hebt voor ons gebeden. En u doet dat nog als de getrouwe hoge priester die de hemelen is doorgegaan. En u werkt dat ook door uw geest in ons uit. Dat we zo met elkaar omgaan. Op de knieën. Biddend. Smekend. Dankend. Dat we ook terugzien bij onze broeder Paulus de apostel. Vader, wilt u zo zijn bij een ieder die hier is en ook zij die hier niet kunnen zijn. Wilt u onze harten ook openen voor uw woord? Wilt u zo werken met uw Heilige Geest? Vader, we mogen het van u, we willen het van u verwachten, want alleen u kunt onze ogen en harten openen. U kunt door uw Heilige Geest onze levens veranderen. Dank u wel daarvoor. Zo dragen we deze dienst, deze samenkomst aan u op. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Als inleiding op de schriftlezing en prediking zingen we nog één lied. En dat is 354. En daar staat: oog omhoog, het hart naar boven. Waarom dan? Hier beneden is het niet. Het antwoord staat in het lied 354. Moet ik een op je wachten, Tony? Nee, oké. Nee, doe maar rustig aan, we hebben alle tijd. Wie geloven haast er niet, hè? Lieve broeders en zusters, we hebben deze avond een aantal schriftlezingen. En de eerste schriftlezing vindt u in 1 Timotheus. Dat zijn een aantal versen vanuit vers of van hoofdstuk 4. En dan vanaf vers 6. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven heeft. En dan wil ik u meenemen naar 2 Timotheus. En Paulus schrijft daar vanaf vers 1. En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. En dan wil ik u meenemen naar Matteüs 15. Matteüs 15. En we willen lezen vanaf vers 8. Eigenlijk iets eerder nog, 6. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. En dan wil ik u meenemen naar Jesaja. Jesaja 29. Jesaja 29. En er staat in vers 13, de Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden, en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Daarom zie, ga ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaar. Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan. En het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Wee hun die zich diep verbergen voor de Heere, om hun voornemens te verbergen. Hun daden vinden in het duister plaats. Zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? En als laatste wil ik u nog meenemen naar Jeremia 12. Jeremia 12. En dan lezen we vanaf vers 1. Heere, u zou rechtvaardig blijken wanneer ik met u een rechtszaak zou voeren. Toch wil ik met u over uw oordelen spreken. Waarom is de weg van de goddeloze voorspoedig? Waarom hebben rust allen die in ontrouw trouweloos handelen? U hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten. Zij gaan hun gang, ook dragen zij vrucht. U bent nabij in hun mond, maar ver van hun nieren. U zou kunnen zeggen het binnenste. U echter, Heere, kent mij. U ziet mij. U beproeft mijn hart dat met u is. Tot zover. Vanmorgen in Alkmaar mocht ik daarvoor gaan en mocht ik het hebben over de godsvrucht. Vanavond gaan we het hebben over schijn van godsvrucht. Dat is heel wat anders. Niet hopende dat het onder ons is. Schijn van godsvrucht. En dat is dus eigenlijk heel duidelijk aan de orde in de eindtijd. De schijn van godsvrucht. De Heer Jezus zegt tegen het volk Israël, dit volk, deze leiders, die eren mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Als we kijken naar de twee Timotheusbrieven, de brieven aan Timotheus. Dan zien we ook daar heel duidelijk, te midden van de duisternis, van de verleiding, zien we deze woorden staan. Het wordt niet voor niets, wordt hier ook Jannes en Jambres tegen in de tijd van Mozes genoemd, de tovenaars. Tegenover echtheid staat onechtheid. Tegenover geestelijkheid staat vormendienst. Als we kijken naar Jesaja en Jeremia, was een van de problemen dat het volk haar eigen gang ging. Een hele ernstige zaak. En het geloof, het samenkomen, de eredienst werd een kunstje. Een kunstje. Je deed het zoals je een hond een kunstje kunt leren. Je deed het voor de buitenwacht. Je gaf God ook nog een beetje de eer. En ik denk juist in onze tijd waarin wij leven, lijkt het erop alsof die schijnwereld alleen maar toeneemt. Die schijnwereld neemt alleen maar toe. En de godsvrucht staat onder enorme druk. Het wandelen met de Heer. Het nieuwe leven laten zien staat onder enorme druk. Maar dat is niet iets van vandaag de dag, ook al staat het enorm onder druk. Het is iets van alle tijden. Het is altijd heel dicht bij ons. Het staat altijd heel dicht bij ons, want je kunt er zomaar door geraakt worden. Hier staat, ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. En het staat dan in het rijtje van, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. In het rijtje van, de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers enzovoort enzovoort. U hebt het mee kunnen lezen. Al die werken, die uitingen, enorm aanwezig. En dan in één keer zegt Paulus, het is een schijn van godsdienst. Dus het is een laagje religiositeit. Dat kan er ook nog wel bij. Ik geloof in God. Ik geloof in God hoor. Ik ben spiritueel. Ik bid ook hoor. Oké. Maar hier staat dus een schijn van godsdienst. Als het alleen maar het uiterlijk vertoon is. Als het alleen maar een vormendienst is. Dan is het niets. God die ziet naar het hart. God doet niet aan oppervlakkigheid. Alles wat uit God geboren is, kan toch niet oppervlakkig zijn? Dat is toch onmogelijk? Wat de geest van God is, daar is hij toch aan het werk. Daar werkt hij toch de vrucht uit, de godsvrucht. Daar kun je toch niet doen aan schijnheiligheid. Schijnbaar wel. Hoe kan het toch zijn dat in een godsdienstig volk zoveel schijnheiligheid is? Hoe kan dat? Juist bij Israël, dat het volk wordt aangesproken op schijnheiligheid. Er staat niet voor niets in Jesaja. De Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond. Alleen met het uiterlijk. Oh, we moeten even naar de kerk. Nee, we moeten even naar de samenkomst. We gaan even naar de Bijbelstudie. Maar, en met het eren, dus kun je schijnbaar liederen zingen, alleen met je lippen. Zonder dat je hart erbij is. Ik zeg niet dat u dat doet, maar het kan. En dan zie je hoe weinig meer de kracht van God in Israël is en in Juda. Hier in Israël en Jeremia, Juda. Er staat dan ook, en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Ze hebben het hun aangeleerd, maar het is niet tot een verandering gekomen. Het is pure oppervlakkigheid. Het is alsof een boer over het land is gegaan met een apparaat om de aardappeltjes te zetten in de grond en er zit geen aardappel in. Hij heeft alleen maar de structuur veranderd van het land. Maar er is niet iets daadwerkelijk in zijn hart gebeurd. De bekering en wedergeboorte is afwezig. Je kunt dus een kerk bouwen, je kunt samenkomen, je kunt liederen creëren. En je kunt zeggen, wat was het gezellig, hè? En toch helemaal stelt het niets voor. Het is schijn. En de Heere ziet dat. Onze God. En dan zegt de Heere, ze hebben het zich aangeleerd, maar het doet hun niks. Het zijn geboden, die zitten hier ergens. Ze kunnen het misschien alle 10 geboden zo uit hun hoofd stampen. Maar het heeft hun leven niet veranderd. De schijn van godsdienst. En daarom zegt de Heer ook. ik ga wonderlijk verder met dit volk te handelen. En dat heeft de Heer ook laten zien. Hij verdraagt het niet dat wij oppervlakkig leven. Dat we net doen alsof. Daarom staat er ook zo mooi in Jeremia. Het is een vraag, zou je kunnen zeggen, van Jeremia aan God, waarom de goddelozen gezegend worden en dat God niet ingrijpt. Dat is Gods genade, Gods geduld. Maar die goddelozen, lieve broeders en zusters, dat zijn Israëlieten, dat zijn Judeërs. Want, let maar eens op, u bent nabij in hun mond, zegt vers 2. Nou, dat hebben de goddelozen, de heidenvolken, hadden dat helemaal niet. Die hadden God niet in hun mond. En zij hebben God in hun mond. Ze maken deel uit van Juda, van Israël. Maar ver bent u van hun nieren. Precies hetzelfde. En dan zegt hij tegen de Heer, u echter kent mij. U ziet mij, u beproeft mijn hart dat met u is. Oftewel, het is eigenlijk Psalm 139. Hè? Heere, u kent mij, u toetst mij. En dan ook, Heere, juist, laat mij zien of er een heilloze weg is. Zo bijzonder. En dat zien we ook hier. Hij laat de Heere toe. U echter kent mij, u ziet mij, u beproeft mijn hart dat met u is. De Heere kan onze harten toetsen. Misschien toetsen we ons eigen hart ook wel eens. Misschien twijfelen we wel eens aan onszelf. Ben ik wel echt? Ik hoop het wel. Ik hoop dat u hier echt zit deze avond. En dat u ook echt voor de Heer hier komt. En voor zijn woord. En dan gaat er een wonder gebeuren in ons leven. Dan trekt de Heer ons naar zich toe. En als de Heer Jezus dan in Matteüs 15 die radicale woorden zegt, terwijl er zoveel aan de hand is, we weten dat het, wat het hier gaat, dat ze de overleveringen boven het eren van je vader en moeder zetten, vanwege het geld dat ze aan de tempeldienst moeten geven, en zo als het ware het geld wat bestemd is voor de ouders, om daarmee de ouders te onderhouden, dat ze eigenlijk zeggen van, nee, als je het aan ons geeft, is goed. Nee, zegt de Heer, het gaat om mijn woord. Je moet je vader en moeder eren en onderhouden. Dat tegen alle predikers die vragen om geld en dat je alles moet geven. En dat zegt de Heer dan ook zo mooi. Jullie maken door uw overleveringen het gebod van God krachteloos. Het woord van God krachteloos maken. Dat hoort allemaal bij de schijngodsdienst. Je kunt het woord schijnbaar krachteloos maken. En hoe doen ze dat dan? Dat doen ze door hun eigen overleveringen. Je kunt het woord van God zo draaien dat het je niets meer doet. Je kunt het zo draaien dat je zegt, dat was cultureel. Dat was van toen, maar niet meer voor nu. Dan heb je je eigen overlevering, je eigen uitleg, je eigen dogma, je eigen theologie. En we weten dat dat heel veel voorkomt. Het is een schijngodsdienst. En de Bijbel die zegt heel duidelijk dat we ons daarvan moeten afkeren. Dan komen wel eens mensen die bij me en die zeggen, Rennie, naar welke gemeente moet ik? En ik zeg, dat is heel makkelijk. Bijbelgetrouwe gemeente. Oké. Okay. Je moet naar een bijbelgetrouwe gemeente. Dat is wat het woord van God zegt. Je moet niet naar een gemeente waar allerlei overleveringen zijn. Waar allerlei verleidingen zijn. Leugenachtige leringen. Dwaalleringen, daar moeten we ons verre van houden. We moeten ons daarvan afkeren, want we zien juist daar de schijnheiligheid. Een schijn van godsvrucht. Maar het is niet echt, er komt helemaal niets uit. Het verandert de mens niet. En zo hebt u door die overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. En dan nog een keer, maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Dus als je het woord van God verandert en je plaatst daarvoor in de plaats je eigen onderwijs, leringen van mensen, kun je God niet eren. Tevergeefs eren ze mij. Dan sla je de plank volledig mis. En ik wil u een aantal voorbeelden noemen, want nu, ik praat nu nog een beetje algemeen natuurlijk, dat begrijpt u. Maar we komen steeds dichterbij ook de praktische zaken. Omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Hoe kan het zijn dat je bij de schijnheiligheid blijft? Hoe kan dat? Een schijn van godsvrucht. Hoe kan het zijn dat je de kracht van God niet kent in je leven? Mag ik het anders zeggen? Misschien willen mensen de kracht van God wel niet kennen in hun leven. Dat ze in hun eigen begeerten willen blijven, in hun zonde willen blijven. Want daar gaat het ten diepste om. Schijnheiligheid, onechtheid is, ik wil in mijn eigen luchtbel van zonde blijven. In mijn eigen begeerten. Ik wil doen en laten wat ik zelf zin in heb. Dus wat doe ik dan? Ik ga water bij de wijn doen. Ik ga leringen veranderen. Ik ga leringen onderwijzen. Vrijzinnigheid is een van die leringen. Vrijzinnigheid is eigenlijk, het woord van God is een mensenwoord. Het woord van God is niet geïnspireerd. Het is een mensenwoord. Met allemaal fouten. Het zijn mensen die aan het woord zijn. En die hun gedachten op papier hebben gezet. Over God. Hoe God handelde met Israël en Juda. Over de Heer Jezus. Het zijn hun gedachten geweest. Vele eeuwen later. Dat noemt men de vrijzinnigheid. Gods woord heeft geen enkele autoriteit. Nee, logisch. Als het een mensenwoord is, zou ik het ook niet accepteren. Een mensenwoord heeft voor mij geen enkele autoriteit. Dus zo hebben ze de Bijbel tot een mensenboek gemaakt. En dus laat je je ook niet gezeggen. En zijn de diensten vol van de natuur. Boompje. Zonnetje. Sterren. Enzovoort. En ook elk gedrag, lieve broeders en zusters, wordt goed gepraat. Je mag zijn wie je bent en je mag blijven wie je bent. Geen enkel probleem mee. Nee, waarom? Want de Bijbel is een mensenboek. Wie zal mij iets daarover leren? Ik kan doen en laten wat ik wil. Dat is de vrijzinnigheid die enorm groot is, die niet alleen bij de VPRO is, Vrijzinnige Protestantse Radioomroep, maar die je ook in vele kerken ziet. Die je ook ziet bij de NCRV trouwens. En bij de KRO. Als we het toch even over de omroepen hebben. De EO. Gaat die kant ook uit. De totale vrijzinnigheid die zich niets meer laat gezeggen. Dus de kracht van Gods woord wordt tegengehouden. Ze hebben het krachteloos gemaakt. Ze hebben het lijntje doorgeknipt met de meterkast, met de bron. En er komt geen elektriciteit meer uit. Er komt geen kracht meer uit. Dan zien we de vrijzinnigheid. Maar hoe zit het dan met de overgeestelijkheid dan? Je hebt ook tegenwoordig heel veel gemeenten, kerken, die noemen we dan de charismatische beweging. Waaronder vallen de volle evangeliegemeenten, de pinkstergemeenten en weet ik wat voor gemeenten allemaal. Zelfs baptistengemeenten scharen zich soms onder deze beweging. Hoe zit het daarmee dan? Ze hebben een nadruk op de geestelijke ervaringen, de geestelijke uitingen, tongentaal, profetieën, Dat is belangrijk. En de wonderen. En de spectaculaire uitingen van de geest. Het blaffen in de geest. Het vallen in de geest. Enzovoort, enzovoort. Hoe zit het dan daarmee? Hoe denken zij dan over het woord van God? Mag ik het zo zeggen? Ze hebben een eenzijdige kennis van Gods woord. Een eenzijdige kennis. Ook daar zien we een nadrukkelijke, een nadruk moet ik zeggen, op de uitingen. Op het uiterlijke vertoon. Mensen worden ook heel, vinden het altijd heel fijn en mooi, want er wordt, van alles kun je daar beleven. Er is heel veel muziek, spektakel. Je kunt er heerlijk zitten. Het is er lekker warm. De kleuren gaan je op en af. Dus het is allemaal fijn. Maar hoe zit het dan met de heiliging? Hoe zit het met de godsvrucht? Hoe zit het met de verandering? Hoe zit het met de godsvrucht? Het is eigenlijk zo doorgeslagen dat het alleen maar draait. Misschien ben ik een beetje te radicaal, maar het draait vooral, moet ik zeggen, om de geest en de geestelijke uitingen. En het woord doet er steeds minder toe. De uitleg, enzovoort, enzovoort. De toepassing, de verantwoordelijkheid, het veranderen. Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien, enzovoort, enzovoort. Ook daar zien we dus een mankheid gaan. Aan de andere kant zie je de vrijzinnigheid, maar je hebt ook in hele, dat noemen we dan de zware kerken, zie je juist een enorme nadruk op het woord en niet op de geest. Op de letter, de wet, het veroordelen. Elke punt, elke komma wordt uitgezocht. Er wordt naar je gekeken, er wordt op je gelet. Er is enorm veel veroordeling. Ook dat kan verduisterend werken. Want zonder de geest is het een dode letter. Dan is het alleen maar veroordeling. En wordt er voortdurend op me gelet of ik wel het juiste pak aan heb en of de stropdas al goed zit, enzovoort, enzovoort. Of ik wel de juiste vertaling heb hier deze avond. En ik zeg niet dat het niet goed is om naar de vertaling te kijken, maar het kan extreem worden. Ik geloof dat God zelf de MBV kan gebruiken. Want hij heeft jaren ook de MBG gebruikt. En de Statenvertaling en de King James, maar het is altijd dat mensenwerk. Dus als je de woord en de geest uit elkaar haalt, krijg je disbalans. En dan kan het zomaar onecht zijn en onecht worden. Dan is zelfs dat hypergeestelijke onecht. Dat mensen totaal niet naar elkaar omzien. Dat ze elkaar lasten niet willen dragen, maar dat ze alleen maar gaan voor hun eigen uitje. Even een lekker fijn gevoel. Eventjes uit het dak gaan. En dat je in die grote kerken waar je komt, dat je zo de kerk weer kunt uitlopen zonder dat je ooit contact met iemand hebt gehad. En dat iedereen over zijn eigen heil in zit. Ben ik wel behouden? En als je dat zegt, word je dan een keer de grond ingeboord ook, want dat mag je totaal niet zeggen. En zo zie je hoe nauwkeurig het is om te blijven bij het woord en bij de geest. Hoe belangrijk is dat? Nee, zegt de Heere. Echtheid is waar het om gaat. Verandering door de geest en door het woord. En hoe is het hier dan? In Veenendaal. U blijft nog zitten. Dat we elkaar mogen kennen voor het aangezicht van onze God. En dat we ons mogen afkeren van alle schijn van godsvrucht. Van alle schijnheiligheid. Van alle onechtheid. Want de Bijbel is daar zo duidelijk in. Zo prachtig mooi. Als we het hebben in de eerste brief van Timotheus. Dan is het niet zomaar iets. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, Timotheus, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige, onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Tegenover de schijn godsvrucht, waar we ons van afkeren, staat de godsvrucht. En dat is fundamenteel in Gods woord. Waarom is dat fundamenteel? Het laat zien dat we bij de Here horen. Dat we voor zijn aangezicht wandelen. Zodra de Here in uw leven komt door zijn geest. En hij komt als vader en zoon in u wonen. Is er een verandering. Heeft er plaatsgevonden. En dat is het begin van het nieuwe leven, van het proces. En dat is wat Timotheus hen ook voorhoudt. Het zijn de woorden gevoed door het geloof. Toen het geloof in ons leven kwam, toen begon alles anders te worden. En dat moet Timotheus hen voorhouden. Maar weet u, het gaat niet buiten onszelf om. De Heere God die wil graag dat we gered worden en dat we veranderen. Maar die verandering gaat nooit buiten onszelf om. Sommige mensen menen dat, hè? Sommige mensen menen dat ze, als ze maar naar de kerk gaan, dat ze gaan veranderen. Maar ik heb het heel vaak geprobeerd thuis. Om in mijn garage te gaan, maar ik ben nooit een auto geworden. Misschien kent u die wel, dat voorbeeld. U moet het niet gaan proberen, want ik denk niet dat het lukt. Maar zo is het ook als je de kerk binnenkomt, dat je ineens een gelovige wordt. Nee, dat ben je geworden omdat God in je leven heeft ingegrepen. En ik zei al, het gaat niet buiten uw wil om. Het is genade dat we hier vanavond zijn, maar als we willen veranderen, als we dat proces in werking willen zetten, dan zegt de Bijbel, maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. Oftewel, dat moet je van je werpen. Doe dat weg. Vrijzinnigheid, de letter, de overgeestelijkheid, weg. Wat moeten we dan? En daarvoor in de plaats zetten. Zet je dan en oefen uzelf in de godsvrucht. In het vrucht gaan dragen. Dat de Heere in ons leven zichtbaar mag worden. Dat het steeds meer zichtbaar mag worden. Dat is bijvoorbeeld deze samenkomst. Dat is met elkaar bidden. Dat is met elkaar de Bijbel lezen. Of alleen thuis. Dat is met elkaar zingen. Dat is met elkaar omgaan. Net zoals in de eerste gemeente. Onderwijs, gebed, de gemeenschap en het vieren van de maaltijd. De vier poten die staan onder de gemeente. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Ik weet niet of u deze dag wat gymnastiek oefeningen hebt gedaan. Dat mag gerust. Dat is helemaal niet erg met je beweging. Maar u moet wel realiseren, het heeft niets met de godsvrucht te maken. Je houdt misschien wat lenige spieren, dat is wel fijn, ze blijven een beetje sterk. Maar we zien in de wereld juist een extra nadruk op het lichaam. En dat is logisch. Waar de godsdienst ophoudt te bestaan bijna, in Nederland, waar Gods woord steeds meer aan de rand van de samenleving komt, wat komt daar dan in de midden? De sport. Er komt een andere God. Dat kan niet anders. En zo is het. Dat zien we waarschijnlijk ook in Veenendaal. Ik zie hier ook al winkels open. Hoe is het mogelijk, hè? En patatzaken en cafés en weet ik het wat. Want als de kerken dichtgaan of niets meer te zeggen hebben, komt dat in beeld. En dat zien we. De godsvrucht verandert dan in de vrucht, tussen aanhalingstekens, van het lichaam. Maar de godsvrucht, lieve broeders en zusters, is nuttig voor alle dingen. En begint vanavond al. Het is niet alleen voor de toekomst, het begint vanavond. Want als ik verander in mijn huwelijk, dan krijgt Ineke, mijn vrouw, een andere man. Begin direct. Begin direct. Ik word veel aardiger. En ik ben al zo aardig. Nee, maar ik bedoel, en je staat elkaar bij. Het begint direct. De nuttigheid, de uitwerking heeft direct een uitwerking. Dat doet de Heere God in zijn kracht. Maar u begrijpt wel, dat wil de duivel niet natuurlijk. Dus dan komt er van alles, komt ervoor in de plaats. Vrijzinnigheid, ultra-orthodoxie, overgeestelijkheid. Zodat we maar niet bezig zijn met de dingen van Gods woord. Zoals ze beschreven staan. Dat wil de duivel niet. Hij haat het werk van Christus. Hij haat het werk van de Heilige Geest en van het woord. Hij wil het met alle kracht tegenhouden. Hij wil niet dat u verandert. Hij wil niet dat jij verandert. Hij wil niet dat de gemeente verandert. Dat is een worsteling, dat is een strijd om te veranderen. Dat is een oefening van de godsvrucht. We zijn hier niet in eerste plaats om koffie en thee te drinken. U bent wel uitgenodigd trouwens. Dat is wat anders. Maar ook daar gaat het om de godsvrucht. En niet om wie het bakje koffie het eerst heeft opgedronken. Of hoeveel ik kan opdrinken. Of of het lekker smaakt. Het gaat om de godsvrucht. Het gaat om hoe Gods werk voortgezet wordt in u en mijn leven. Dat heeft een belofte. U gaat anders als u werk hebt nog. Of als u thuis bent, u wordt een ander mens. Want de Heer wil u klaarmaken zoals we hebben gezongen. Voor de opname. Om hem te ontmoeten. Nuttig voor alle dingen. Voor nu en ook voor de toekomst. Ik gun u het allerhoogste plek in de hemel. Weet u waarom? Dan zien we de grootheid en heerlijkheid van de Heer Jezus. Wat hij in uw leven heeft kunnen doen. Dus het heeft ook toekomstig nut. Daar zien we de heerlijkheid van Christus. In u, in jou en mij. De godsvrucht. De verandering. De kracht van God begint hier. En werkt uit naar zijn eeuwige toekomst. Geweldig. Daar zien we naar uit. En daarom moet Timotheus ook blijven voorlezen. Blijf bezig met het voorlezen. Met het vermanen. Met het onderwijzen. Totdat ik kom. Ga ermee door. Zo'n jonge man, een jonge broeder die ermee doorgaat, die zegt, gemeente, blijf bij het woord van God. En als laatste wil ik u meenemen, als bemoediging, wat ik vanmorgen ook heb gedaan, naar 2 Petrus. 2 Petrus 1. Daar staat in vers 4, daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Waarom dan? Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Dat zijn we ontvlucht uit de wereld. Uit die schijnwereld, uit die onechte wereld. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. Om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Mooi hè? Een prachtige ketting. Een ketting die we hier zien. Het een volgt het andere op. Alles begint bij het geloof, zei Ignatius ooit. Het begint bij het geloof. En het geloof werkt alles uit. Want wij richten ons geloof op de Heer Jezus. We zijn één met Hem geworden. En die deugd is de kwaliteit van het leven. Dat nieuwe leven van de Heer Jezus, het nieuwe leven van God, die goddelijke natuur die we deelachtig zijn, is van zulke hoge kwaliteit, dat is onuitsprekelijk. Dat is de deugd. Ze zeggen wel eens bij ons, ik woon boven in Friesland, daar hebben ze deugdzame aardappelen. Daar zit veel deugd in. Daar bedoelen ze mee, het is hoogstaande kwaliteit vanwege de grond. Ik weet niet hoe het hier in Veenendaal is. Ben ik niet van op de hoogte, maar dan hoor ik het straks wel. En zo is het. Hè? Alsjeblieft. En dat is dus deugd. En als we het hebben over het nieuwe leven, dan is die deugd, die is van God en die is nu ook in zijn kinderen. Prachtig. En dan zie je de deugd, dan zie je dat hoge morele leven, dat steeds meer afstand neemt van de immorele wereld die we zien om ons heen. Komt steeds, wordt het breder. Dan zien we de deugd, de kennis. De kennis om ook vanavond en ook morgen, onder de leiding van de Heilige Geest, de juiste keuzes te maken. Tussen goed en kwaad. De kennis hebben we zo nodig door Hem. Dat is de wijsheid van God. En de kennis is de zelfbeheersing. De zelfbeheersing om te waken over je leven door de Heilige Geest. Zelfbeheersing is een vrucht van de Geest. Ik zie hier allemaal beheerste mensen. U bent nog niet boos op me geworden. U bent niet gaan staan en stampvoetend de deur uit gegaan. Dus u houdt u nog in. Gelukkig. Ik heb het wel eens anders meegemaakt. En zo is het, dat is de Geest die dat uitwerkt. En zo is het thuis, zo is het op uw werk, zo is het op school, zo is het in de straat. En aan de zelfbeheersing volharding. We houden vol, hè? U houdt toch vol, hè? U bent toch standvastig, hè? Door de Geest van God houden we vol, blijven we bij het woord van God. We zien hoe de wereld afdwaalt. We zien hoe de afval zijn intrede doet in zoveel kerken en gemeenten. Er zijn zoveel mensen ontheemd. Ik kom ze zoveel tegen in Nederland. Ontheemde mensen die geen enkele plek meer in een kerk, gemeente kunnen vinden. Hou vol, zeggen we dan. Blijf standvastig. Volhard. De Heer beproeft u. Is niet erg. Beproeving is goed. Het maakt ons meer volhardend. We gaan door. En we willen elkaar daarin activeren. Dat doet de Schrift ook. En aan de volharding godsvrucht, daar hebben we het uitgebreid over gehad. En aan de godsvrucht broederliefde, de Philadelphia gemeente. Hier staat het woord Philadelphia, de broederliefde. De gemeente kenmerkt zich door de liefde tussen de broeders en de zusters. Een van de hoogste kenmerken. De liefde van Jezus Christus in de gemeente. De heilige liefde. Maar dat is zo, dat die liefde die blijft niet geïsoleerd in de gemeente. Let maar eens op, het eindigt voor de liefde voor iedereen. De liefde van God is zo sterk. Die toon je niet alleen aan je broeders en zusters. Maar als u thuis komt en u hebt mensen om u heen. Of de buren, familie die niet gelovig zijn. Dan is Gods kracht zo groot. Die moet ook die liefde laten zien aan hen. Mooi, hè? Prachtig, hoe de Heer dat uitwerkt. Dat is de godsvrucht. De schijn van godsvrucht is niks, is krachteloos. Maar de echte vrucht wordt zichtbaar in de wereld, in uw leven. En dan zegt Petrus, en daar sluit ik mee af. Zo'n mooie tekst, vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, aha, ze zijn aanwezig en ze moeten toenemen. Ik hoop dat ze vanavond ook toenemen. Begin het maar bij mij. En dat is zo mooi. Zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Lieve broeders en zusters, wilt u de Heer Jezus meer leren kennen? Ik hoor niks. Maar ik denk dat ik ja mag zeggen. Hè? Willen we de Heer Jezus beter leren kennen? Of schrikken we straks van hem? We willen hem beter leren kennen. En weet je hoe je hem beter kunt leren kennen? Door de godsvrucht. Door de dingen die hier genoemd worden in die ketting. Als dit aanwezig is, dan werkt dat de kennis uit naar onze Heer Jezus. Eigenlijk laat die ketting zien dat we hem kennen. En omdat we hem kennen, wordt die ketting als het ware, dat proces gaat maar door. En doordat het proces doorgaat, leren we hem beter kennen. Als ik hier in Veenendaal zou wonen en ik zou u beter leren kennen, dan weet ik wie u bent. En omdat ik u weet, goed leer kennen en weet wie u bent, kom ik dichter bij u. Zo gaat het. Het is niet zo, ja, als u mij misschien beter leert kennen, dan zeg ik, neem wat afstand. Dat zou kunnen. Maar dat is niet de bedoeling. En het is juist, als we de Heere leren kennen, komen we dichter bij hem. En dat werkt het uit. Het ene kan niet zonder het andere. Daarom zegt de apostel Paulus dit ook zo prachtig. Immers, als slot, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, daar hebben we het weer over de schijn, godsvrucht. Die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten heeft. Vergeten is. Als er geen godsvrucht is, als er geen geloof is, geen deugd, enzovoort, enzovoort, dan zijn we nog steeds blind. Of we zijn blind geworden. We hebben ons niet beijverd. We hebben ons niet opengesteld. We hebben niet gewild. Dat is heel ernstig. Wat zou het ernstig zijn als ik vergeet waar de Heer mij vandaan heeft gehaald? Als ik dat vergeet. Als ik vergeet waar de Heer mij vandaan heeft gehaald. Weet je wat er dan met mij gebeurt? Dan dwaal ik af. Dan word ik hoogmoedig. Liefdeloos. Komen er andere dingen voor in de plaats? Nee, ik weet waar de Heer mij vandaan heeft gehaald. Weet u het ook nog? Weet u het nog, wat de Heer u vandaan gehaald heeft? Wat de Heer u weggeplukt heeft? Heeft hij u uit de zonde geplukt? Uit de duisternis? Vergeet dat nooit. U kent die uitspraak wel, hè? Een koe moet nooit vergeten dat hij een kalf is geweest. Zo moet een christen, een gelovige, nooit vergeten dat hij ooit zondaar was. Ver van God vandaan, in de duisternis. En zo mogen we ons uitstrekken, uitzien naar de Heere. Heere, vul ons meer met uw godsvrucht. Wilt u het in ons uitwerken? Mijn hart staat voor u open. Door genade wil ik u volgen en naar u luisteren. En u dan alleen eren met mijn stem, maar ook met mijn hart. Amen. Zullen we nog met elkaar danken? Hoe kunnen we anders dan u danken, Heer? Wat een genade dat we u mogen kennen. Dank u wel dat u ons altijd weer op onze plaats zet. Door uw woord en door uw geest. Dank u wel voor uw stabiliteit. Voor uw duidelijkheid. Aan de ene kant voor de eenvoud van uw woord, maar ook de diepte van uw woord. Soms is het moeilijk om dingen te onderscheiden. Toets of de geest uit God is. Is niet altijd makkelijk. Draait het echt om de Heer Jezus in je leven? Of draait het om jezelf? Draait het om de vorm? Om het succes? Om het commerciële aspect? Om het geld? Om de macht? Wat draait het om? Om de roem? Om het mee willen doen? Wat draait het eigenlijk om? Of draait het echt om Hem? En Hem alleen? Is het het uiterlijk? Laat ik u niet toe in mijn leven? Wil ik u op een afstand houden? Is het mij wel goed? Of ben ik onverschillig? En ga ik toch maar naar de kerk, want dan heb ik mijn geweten weer gezust. Hoe zit het eigenlijk, Vader, met ons? Jeremia zei, toets mijn hart, Heere. Dat deed David ook. Toets of er een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Het zijn niet zomaar woorden, het zijn diepe woorden. Ook als je hier vanavond zit en bent, wat heeft de Heer dan tot je gezegd vanavond? Heeft Hij tot onze harten gesproken of heeft het ons weinig gedaan? Ben ik wel behouden? Heb ik me wel bekeerd? Ben ik wel wederom geboren? En als ik moet sterven, kom ik dan daar waar de Heer me graag wil hebben? Ben ik verzekerd? Ben ik een hemelburger? Ben ik een kind van God geworden? Ja, Vader, die vragen zijn van eminent belang. Er kan immers zomaar iets gebeuren in ons leven. Lippendienst of hartendienst. Kunnen we zoals we hier zitten met z'n allen, jong en oud, tegen de Heere zeggen, Heere Jezus, ik hou van u. Ik heb u waarlijk lief. Wat Petrus ook zei, Heer, u weet alles, u weet dat ik u lief heb. Ik stel mijn geloof alleen op u. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. De Christus, die ook voor mij naar het kruis is gegaan, die ook mijn schuld, mijn zonden op zich heeft genomen. Dat mogen we zeggen vanavond. En als jij dat zegt, met je hart en beleid, met je hart en met je lippen, zowel innerlijk als uiterlijk, dan ben je behouden. Iedereen die de naam van de Heere aanroept, zal behouden worden. Iedereen die in mij gelooft, zal leven, zegt de Heer Jezus. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen vloeien. Er komt nieuw leven. Het blijft niet aan de binnenkant. Het moet eruit, het moet naar buiten. Kennen we dat leven? Dat leven vol van overvloed. Lippendienst geeft niks. Daar zit geen leven in. Vrijzinnigheid, ultra-orthodox, overgeestelijkheid. Maar het waarlijke nieuwe leven is een leven vol van de Heere. En het is zichtbaar. Niet alleen in onze woorden die veranderen, maar ook onze gedachten, onze handelingen, onze wandel, wat we doen en wat we niet doen. Het heeft een grote uitwerking op ons leven. Ook vanavond. Hier zijn we, Heer. Zijn er dingen in ons leven die we weg moeten doen? Dat zegt de Bijbel ook. Doe weg en doe aan. Keer je af. Keer je toe. Keer je af van de zonde. En keer je toe tot de Heiland. Dood voor de zonde. Leven voor God. Godsvrucht. Leven en wandelen door de Heilige Geest. Ook in deze gemeente, net zo goed. Mag dat proces doorgaan. Mag het een diep verlangen zijn in ons hart. Dat u dat doet in ons leven. Steeds wordt onze wil aangesproken. Wil je of wil je niet? Het gaat niet buiten ons om. Het is niet maar een automatisme. Het is niet maar aangeleerd. Nee, het moet door je hart gaan. Het moet door je leven gaan. Door je geestelijke aderen. Dank u, Heere, dat u dat wilt doen. En dat het direct al in ons leven zichtbaar wordt. Vandaag de dag. Zo mogen we voor elkaar bidden, voor de gemeente. Zo mogen we bidden ook voor uw volk Israël. In deze ernstige tijd. We mogen bidden. Uw oogappel. Dat er nog velen tot geloof zullen komen. We mogen als wachters op de muren staan. Biddend voor Jeruzalem. Dank u wel, Heer. Zegen hen. O, zegen hen in de zoektocht naar de Heer Jezus. Dat ze mogen knielen voor hun Messias, voor hun koning. We bidden voor de kerken en gemeenten, Vader. Om een omkeer. Dat ze de immorele zaken uit hun leven, uit hun kerken en gemeenten wegdoen. O, verschrikkelijk is er wat er gebeurt. En wat er nog allemaal staat te gebeuren. Aan immoraliteit. Met name immoraliteit. De schijn van godsvrucht. Schijn godsdienst. Wordt erg. De gemeente Laodicea. O Vader, we bidden zo. We bidden zo dat er een verandering mag komen. Ook al weten we dat we in de eindtijd leven. En toch mogen we in de bres staan. En dat geldt ook over de muren heen. Want we houden zoveel van de medemens. Want als je dichter bij de Heer Jezus komt, kom je dichter bij de mens te staan. Je kunt niet anders. Je kunt niet anders dan lief hebben. Je kunt niet anders dan bewogen zijn. Je kunt niet anders dan bidden voor elkaar. O Vader in de hemel, wilt u nog vele mensen ook in Veenendaal en omgeving toevoegen tot de gemeente. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dank u wel. O, dank u wel dat u datgene doet wat goed is. Dat u de gebeden verhoort op uw wijze. En dat we het alles mogen bidden in de heilige naam van de Heer Jezus. Amen. We willen nog een lied zingen voor de zegenbeden. En dat is Johannes de Heer 15. En na de zegenbeden zingen we zonder verdere aankondigingen 19. Ik wens u nog een hele gezegende avond en een DV een gezegende week toe. En we mogen gaan onder de kostbare zegen die we elkaar ook mogen toebidden. Van onze Vader en Heiland. Dat de liefde van God onze Vader en de genade in Christus Jezus onze Here en Heiland en de gemeenschap en leiding van de Heilige Geest, dat Hij u mag zegenen op al uw wegen, vanavond, de komende week, totdat de Heer Jezus komt en ons brengt waar Hij is. Kom Heiland, kom spoedig. Amen.
Thank you.